jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Even iets anders. Dit is Smalltalk Podcast.
Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl. In de auto, bus of trein, Smalltalk de podcast. Even iets anders.
Geen geklets, maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer.
Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
Smalltalk.
Ah, dit is het moment, hè?
Ja.
Dit,
ja.
Ja, en veel respect voor, ik weet niet welke dame dit heeft ingezongen, maar dit is een partijtje hoog. Let op hier.
Alsof het je laatste dag is.
Of wel dit lijntje wat hier komt.
Alsof de morgen niet bestaat.
Zo.
Ja, dat is Lana Wolff.
Ik ben mijn hoge tonen kwijt door de harde muziek. Dus ik hoor, ze zongen hier toch? Ik
ja, ja. Nee, dit is Lana Wolff, een zangeres die we
ja.
Ja, eigenlijk altijd inzetten bij het koorwerk.
Ja, want alle koren bij elkaar. Dan krijg je
leef.
Echt alles bij elkaar.
Alsof het je laatste dag is. Leef.
Jij daar ben je aan.
Alsof de morgen niet bestaat. Leef.
Maar wel veel goede verzoekjes, dat wel. En op rechts, dat is een buitenkantje. Wie ontmoet er nou gewoon als buitenkantje de Nederlandse Linda Ronstadt in zijn eigen studio?
Wij nu.
Wij nu.
Ja.
Ja, Lana Wolff, goed dat je er weer eens bent, Lana.
Ja, leuk man, gezellig.
Ja, ik ging even een behoorlijke flart op van je. Ik ging even vreemd van Radio 2, omdat ik wist dat je op Radio 1 mocht optreden.
Ja.
Dus je hebt zowel zangeres daar mogen uithangen als perfect uitgelegd wie Linda Ronstadt is en waarom ze zo goed is.
Ja.
Je gaat toertje doen?
Ja, ik ga in 2022 is dat. Ga ik een toertje doen. Ik begin in april en dan gaan we september verder met Linda Ronstadt en Friends. Dus ook alle aanverwanten, hè, want dat vergeet altijd.
Nancy Young heb ik je net allemaal horen zeggen.
Ja, en Little Feat, niet te vergeten, hè, ja. Lowell George, de echte muzikanten, ja. Zeg maar.
Ik kan me overhoren, hè, want ik heb naar je interview geluisterd.
Oh, dus je weet alles. Ik kan een controlevraag stellen.
Probeer eens een controlevraag.
Oké, van wie is Hasten Down the Wind?
Oh, dat heb je wel gezegd daar, ja.
Oh, weet je het niet? Jij weet het, hè, Caro? Nee,
nee, oh, Warren Zevon.
Ja, heel goed. Ja, heel
bedankt.
Goed, ja.
Ja.
Oh.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En we zitten in de studio voor een nieuwe editie van Smalltalk, de podcast. Even iets anders. En ook deze week zijn we weer anders, want in de studio zit bij mij Lana Wolff.
Ja.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Leuk dat je er bent.
Ja, vind ik ook.
Helemaal uit Wezep.
Ja, nou, het klinkt verder weg dan dat het is, hoor.
hoe lang moest je rijden?
Nou, vanochtend wel iets langer, want het was heel druk op de weg. Mensen gaan echt weer met de auto's naar hun werk, dat merk je echt.
Ja?
Ja, ik heb wel anderhalf uur erover gedaan, maar normaal sta ik echt binnen een uur in Hartje Utrecht. Dus dat...
Ja, dus nou, het is er niet Hartje Utrecht hier, maar...
Nee, maar bewijs
het is
van.
Te doen, hè?
Ja,
het is te doen.
Het is te doen.
Hey, Lana, ik ken jou een tijdje vanuit de studio hier.
Ja.
Jij zingt veel voor mij. En dat is leuk. De eerste keer volgens mij dat we mij elkaar real-time zien.
Ja.
Normaal gesproken is het altijd virtueel.
Ja.
Dus lang leven, geen corona meer.
Echt heerlijk.
Ik ben vergeten je barcode te vragen of je QR-code. Maar het zal vast goed zijn, toch?
Ja. Had je even moeten scannen, hè?
Even moeten scannen, ja. lang verhaal. Ja, waarom vind ik... kennen wij elkaar? Jij bent ook een duizendpoot.
Ja, als je het zo wilt noemen. Ja, ik heb veel interesses. Ja, het is,
ik ging op jou googlen toen ik jou voor het eerst met jou ging werken. En ik weet niet eens, ik volgens mij ging Google opstemmen. En toen kwam ik jou tegen.
Ja.
Ja, dan zag ik jouw staat van dienst.
Ja, ja, ik kan me herinneren dat je me toen belde inderdaad om te vragen en uitgelegd wat je gedaan hebt. En sindsdien werken we regelmatig samen inderdaad.
Ja.
En ik vanuit de studio in Wezep, want zo werkt dat tegenwoordig. Hè. Mensen die denken dat wij als zangers nog heel vaak in studio's komen. Maar het is zelden meer. Eigenlijk tegenwoordig is bijna echt alles vanuit huis. Omdat je hele goede studio's thuis kan bouwen nu. En,
goede microfoons.
Microfoons, goede software. Dus eigenlijk zijn de studio's, dat mag ik niet zeggen natuurlijk, maar een klein beetje overbodig geworden. Het is niet meer zo nodig als vroeger.
Ik ga het opruimen hier.
Nee. Dit juist niet. Nee, maar dit ziet er juist echt heel gezellig uit. En ik zag dit net. Mensen kunnen hier echt met groepen podcasts opnemen. En dat is natuurlijk superleuk.
Dat is ook een klein beetje de filosofie erachter.
Ja.
Maar je moet het zelf ook doen. Hè? Als je het zelf doet, dan weet je ook wat je anders wil doen. En,
precies.
Een beetje freewheelen. Het moet ook leuk zijn in het leven. Dus we genieten er maar.
Vooral leuk, toch?
Ja, vooral leuk.
Vooral leuk.
Hey, voor de mensen die jou niet kennen, doe eens even een korte introductie van Lana Wolf.
Ja, nou, kort. Ik ben geboren in Wezep. Dat is een dorpje vlakbij Zwolle. En het is een boerengehucht, zeg maar bijna. Het is iets groter dan dat. Maar het is het begin van de Veluwe. En wat is daar allemaal? Ik ben opgegroeid op landerijen. En mijn opa die had een loonbedrijf. Dus ik ben tussen het hooi en de tractoren ben ik groot geworden, als het ware. En ik kwam er al vrij snel achter dat ik zangeres wilde worden. En op zich zit je dan in Wezep niet heel goed. Kijk, want er zijn wel dingen veranderd, zeg maar. Nu met social media en zo. Hè, dus het is iets makkelijker geworden. Maar ik weet in mijn tijd, Amsterdam, dat was echt een grote stad, weet je. En iedereen zei altijd, je moet of naar Hilversum of Amsterdam. En ik weet ook nog, toen ik later op latere leeftijd in de auto zat naar Hilversum. En ik zag Hilversum op een bord. Ja, kijk, als je hier woont is het normaal. Maar voor mij was het echt magisch. Hilversum. En ik zag toen op de gevels Veronica, Radio Veronica, al die logo's. Dat was voor mij echt, ik dacht, oeh. En ja, in een dorp.
Mediapark.
Ja, nou echt dat. Maar dat kom je natuurlijk niet tegen in het dorp. Dus ik ben wel echt een dorpsmeisje qua dat. En ik ben door schande en schade ben ik wel wijs geworden in dit vak. Maar dat ging niet makkelijk vanuit Wezep. Dat was, het was lastig.
Ja, je hebt wat voor opleiding heb je gedaan?
Ja, ik heb detailhandel gedaan. Dat bestaat inmiddels niet meer. Hè. En daarna wilde ik naar het conservatorium. Heb ik niet afgemaakt. Ik maak niks af in mijn leven qua dat soort dingen. Dat is echt heel erg. Psychologie gestudeerd. Ook niet afgemaakt. Ik ben een eeuwige student. Af en toe dan doe ik nog wel eens een certificaatje halen. Ik denk, nou, maar op statistiek blijf ik een beetje plakken, zeg maar. Dat komt niet goed met mij. Dus, en ik vind het ook allemaal niet zo erg. Want ik gebruik het eigenlijk meer om in praktijk toe te passen. Want ik ben ook coach. Naast dat ik als zangeres en theaterproducent actief ben. Zeker voor corona. Want tegenwoordig is het natuurlijk best wel lastig. Om alles weer een beetje aan de gang. We beginnen net weer een beetje om de boel aan de gang te krijgen. Maar dus ik coach ook nog erbij. Dus daar gebruik ik het ook voor. Hè. Mensen ondersteunen. Gastdocent op het conservatorium in Zwolle. En daarin ook, daar komt dat heel goed van pas. Dus dat wat ik leer, dat pas ik toe. Dus dat diploma, dat kan me eerlijk gezegd ook gestolen worden. Dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit.
Ja, als je tegenwoordig zangeres wil worden, dan moet je bijna meedoen aan een talentenshow. Ja. Of aan, maar dat is bij jou denk ik niet zo graag. Want volgens mij was er toen nog geen Singing with the...
Nou, dat staat... Jawel. Want het is zo. Henny Huisman was toen heel groot. Met de Sound Mix Playback Show en zo allemaal. Dat was echt... Ik heb het echt over begin jaren 80 of half jaren 80, hè. En toen werden al die dingetjes werden in het land ook nagedaan. Hè? Want dat krijg je altijd. Hè? Als iets groot op televisie is, dan wordt het ook nagedaan. En daar heb ik als eerste aan. Dat was mijn eerste optreden. En dat was bij een playback show of een soundmix show ook. En ik weet dat ik daar Nicole deed. Van Ambition Vriesen heb ik daar.
Oh. Als je daar hebt over een foute plaats.
Maar dat was die tijd. Die tijd. En toen werd ik derde. En toen mocht ik gelijk in het voorprogramma staan van BZN. Dus toen was ik 10 jaar. En toen mocht ik gelijk voor een hele bak. Daar, echt, volgens mij waren er iets van 3.000 of 4.000 mensen. En daar heb ik toen als 10-jarig meisje voor op mogen treden. En ik voelde dat. En ik kan me ook herinneren, echt alleen maar de allereerste keer, dus bij die talentenjacht, in Wezep was dat ook nog eens. Toen was ik zenuwachtig. Daarna ben ik eigenlijk ook nooit meer echt zenuwachtig geweest. Of zo'n pijn in mijn buik gevoeld. Omdat ik wist, dit is wat ik wil. En dit is echt zo fantastisch. Ik wil dit alleen maar. En daarna ben ik eigenlijk vanaf mijn 10e tot aan nu heb ik eigenlijk constant op podium gestaan. Ik ben er nooit meer vanaf gegaan.
Op een gegeven moment ben je met je 17e volgens mij in Amerika beland.
Ja, dat klopt.
En dat is natuurlijk de droom van een gemiddelde artiest. Is uiteindelijk proeven aan het Amerikaanse cultuurtje en de Amerikaanse platen en misschien de roem.
Ja, ik zal daar niet om liegen. Vroeger wilde ik wel beroemd worden. Dat leek me wel echt heel leuk om beroemd te worden en al die aandacht en zo.
En daarbij had ik er wel vrij snel door dat als je ergens goed in wil worden, moet je het ook tot in perfectie moet je dingen gaan, gaan leren. Hè? Dus ik had zoiets met de taal en mijn moeder is Canadees. En dus ik hoorde al heel snel dat in Nederland, als er dingen uitgebracht werden, dat het dan Nederlands-Engels klinkt of Europees-Engels. En ik dacht, ja, maar zo wil ik eigenlijk niet klinken. Als ik een plaat opneem of ik wil iets doen, wil ik het ook goed doen en wil ik ook de dictie goed hebben. Dus daarom ben ik op mijn 17e naar Arizona vertrokken, Benson. Daar zat ik op een ranch. Daar moest ik dan 's ochtends tegen kosten inwoning, zeg maar. Daar deed ik de ganzen deed ik voeren. En die waren echt vals, die krengen, want die moest je echt met een emmer van je afslaan. En tussen de paarden en de cactussen, want het is echt cowboyland, hè, waar ik zat. En dan ging ik dan optreden in de kroeg. Daar mocht ik eigenlijk nog niet zijn, want ik was nog geen 21. Hè? Dat moet
was
daar.
Toen zo, ja.
Ja, dat was toen echt zo. Was heel streng ook. Maar ja, het maakte niet uit. Ik zat daar tussen de cowboys. Echt daar waarvan ik dacht van wow, dit is gewoon eigenlijk waar je alleen maar van kunt dromen en wat je in films ziet. Dat had ik dus eigenlijk op mijn 17e had ik dat al een beetje te pakken. En die smaak ook en van dat reizen. En natuurlijk ook de aandacht die je krijgt. Want dat, ja, ik bedoel, ik ga daar niet om liegen. Ook als je op het podium staat, dan hou je wel van aandacht. Het is niet zo dat ik niet van die aandacht hou. Het is meer daarbuiten, hoeft het voor mij allemaal niet zo. Maar dat gaat niet samen. Het is niet het een of het ander, dat hoort bij elkaar. Maar dat vond ik toen wel echt heel leuk, inderdaad.
Toch zijn er een hoop artiesten die volgens mij heel veel podiumvrees hebben. Net als een atleet ook op een moment, hè, die kan goed zwemmen. In wedstrijden gaat het goed. En op het moment dat de Olympische Spelen zijn, is het heel moeilijk. Ken jij daar mensen die...
Ja.
Ik ken er wel een aantal, hoor.
Ik heb nog met de oude André Hazes mogen werken. Met de senior. En die was bloednerveus. En die ging allemaal moppen tappen in de kleedkamer. Maar die was zo zenuwachtig. En ik heb wel eens gehoord dat hij zelfs bloed over moest geven. Dat hij echt zo zenuwachtig was. Dus ik ken zeker die artiesten die zo echt zo zenuwachtig zijn voordat ze opgaan. En ik snap ook wel waar het vandaan komt. Het is alleen, ja, ik heb er zelf geen last van. Omdat ik het meer vooral zie. En dat als ik coach ook naar mensen toe die dat hebben, dan ga ik eigenlijk altijd weer terug naar de vraag van waarom doe je het eigenlijk? En als het goed is, het goede antwoord eigenlijk is, als je echt heel erg van muziek houdt en intens van iets houdt en daar een passie voor hebt, doe je het omdat je het leuk vindt. En wat iemand daar ook van vindt, boeien.
Uiteindelijk gaat het voor alles, hè? Als je plezier hebt in iets, is het leuk, is het gezellig,
precies,
straalt het ook uit.
Ja.
Hey, hoe ben jij met die zang van jou omgegaan in Amerika? Ergens ben je natuurlijk in een kroegje gaan zingen. Of,
ja.
Hoe heb je dat verder uitgebouwd vanaf je 17e? Hoe is dat een beetje gegaan?
Ja, nou, ik ben daar dan 3 maanden geweest. En toen ben ik teruggekomen. En toen ben ik gewoon weer mijn werk hier op gaan pakken. Ik zong toen in een coverband. En dat deed je. En dan moet je voorstellen, dat is nu niet meer voor te stellen. Maar er waren overal discotheken en feesttenten. Dus wij speelden soms wel 6-7 keer per week. Hè? Dus we hadden buiten dat was geen leven. We sliepen alleen maar en we stapten in busjes, in bandbusjes. En we waren eigenlijk alleen maar aan het spelen. En toen werd ik op mijn 19e werd ik ontdekt door Spiros. Die komt hier ook uit Utrecht. Hè? En die heeft gezorgd dat ik toen getekend werd op mijn 19e of 20e zoiets bij Universal. En daar
geen misplatenlabel?
Nee, was het niet. Maar het was ook ontzettend druk daar. Het was heel druk daar.
Ja, groot.
Heel groot. En ik werd wel een beetje ondergesneeuwd, omdat ik ook niet echt een schreeuwer ben of zo daarin. En toch ook wel, ja, ik weet heel goed wat ik wil. Maar ik was niet echt dat ik dacht, zo'n haantje de voorste, zeg maar, die zichzelf constant naar voren aan het duwen was. En achteraf heb ik wel eens gedacht, had dat misschien iets meer gedaan of zo. Maar dat, ja, als dat niet in je zit, was, ja, dat...
Je had geen manager die je begeleidde daar naartoe?
Jawel, maar dan nog. Dat is hetzelfde. Ik doe kickboksen, dat vind ik heel leuk. Het liefst 5 keer per week. Hè. En onze trainer vindt het echt super komisch om dan af en toe mijn platen zelf op te zetten van Spotify. En ik kan echt door de grond gaan. Ik vind dat zo gênant. Ik kan er echt helemaal niks mee. En datzelfde als de mensen denken jou een plezier te doen door je muziek op een verjaardag te draaien bijvoorbeeld. Ja, ik kan echt, ik sterf dan daar ter plekke. Ik vind dat, ja.
Ik heb een paar cd's gekregen van je.
Die ga je niet nu draaien. Oh. Nee, maar om aan te geven, dat vind ik dus echt super gênant. Dus dat zit ergens in mij ook. Ik wil heel graag dat vertolken en overbrengen dat wat ik voel. Want ik zie het als een soort van emotiekunst. En wat ik ontzettend graag wil brengen naar mensen. Hè, want daar geniet ik van als mensen daar weer van genieten. Maar ik vind het aan de andere kant ook heel moeilijk om dan mezelf naar voren te gooien. Zo van, hier ben ik en doe het hier maar mee. En je ziet toch wel de artiesten die dat redden hier, die hebben toch wel, die vinden zichzelf ook al heel erg fantastisch. Hè? Daar heb ik nog wel eens wat van gehad. Ik dacht, oeh, daar kan ik nog wel iets van leren.
Ja. Hey, Universal, meteen eerste plaatje uitgebracht?
Nee, ik ben daar eigenlijk volgens mij niet uitgekomen. Ik heb toen met Spiros iets opgenomen. En toen ben ik daarna ben ik naar Eddie Owens gegaan. Ja. En die had een label in. En die heeft 2 of 3 singles uitgebracht. Waarvan de eerste het heel goed heeft gedaan. Radio A schijf op Radio 2 gelijk en zo. Dat zag er echt heel rooskleurig uit. Alleen, daar komt hij. Het was Nederlandstalig. Want ik dacht toen, ik wil beroemd worden. Maar eigenlijk ontdekte ik halverwege dat ik eigenlijk dacht, nou ja, maar dat wil ik dan wel graag met iets wat ik zelf ook heel leuk vind. En dat was nou niet bepaald Nederlandstalige muziek. Daar had ik op dat moment niet zo heel veel mee. En ik zag mezelf terug in Koffietijd. Dat was toen nog zo'n programma. Oh, dat is nu natuurlijk weer. Hè? Maar dat was met Mireille Bekooy en Hans van Wilgenburg. Kan je nagaan hoe lang het geleden is. En ja, ik zag mezelf terug op de videoband toen nog. En ik dacht echt, wat ben ik daar aan het doen? Dus ik heb dat toen ontbonden. Ik heb het niet meer gedaan. Ik dacht, deze weg ga ik niet op.
Dus je bent niet meer. Ja, in het Nederlands ben je natuurlijk wel bij als achtergrondzangeres bij een aantal bands betrokken geweest.
Ja, nou, dat was niet per se alleen Frans Bauer, dat was Nederlands. Maar voor de rest niet live, zeg maar. Want BZN is Frans, Spaans, Engels. Maar geen, dat denken mensen heel vaak. Hè, dat,
spreek je al die talen of is dat ingestudeerd?
Nee hoor, lekker fonetisch. Ja, maar ik moet wel zeggen, Spaans en zo, dat soort dingen, dat pik ik wel heel snel op. Maar Frans is voornamelijk fonetisch. Ja.
Oh, nou hadden we net dat videootje. We hebben toevallig, ben je hier omdat je ook een video hebt ingesproken vandaag voor een merk.
Ja.
Dat was Spaans.
Ja.
Maar dat versta je dus niet.
Nee, niet als het zo snel gaat. Die mevrouw die sprak heel snel.
Ja,
die sprak heel snel. Maar ik kijk wel veel series en ik ken heel veel losse woorden, zeg maar. En daardoor kan ik wel gewoon een verband zien. Dus dat, en het is ook, zit ook heel veel Engelse woorden eigenlijk in. Hè, waar een beetje verbasterd. Dus daardoor weet ik heel snel wat er toch wel bedoeld wordt ongeveer.
Hey. Ja. Hey, waar is jouw passie vandaan gekomen voor de Nashville?
Nou, die
heeft hij er altijd in gezeten? Ja. Wanneer ben je dat gaan doen? Hè? Nederlands was het niet. Mm-hmm. Dus uiteindelijk ga je weer wat anders zoeken. Want je wil artiest zijn. En je wil toch daar je brood mee verdienen. Dus je moet toch de volgende stap gaan zetten ergens.
Ja, maar ook dat is eigenlijk best organisch gegaan. Hè? Want ik dacht, nou ja, dan maar niet, dacht ik. Dan maar niet op televisie. Als ik dingen moet doen waar ik niet van hou. Ik ben daardoor een tijdje smartlappen gaan zingen, bedenk ik me nu net ineens. Dat heb ik in een band gedaan, dat heette Diep Triest. Die kwam uit Groningen en die hadden echt echt gewoon niet normaal zoveel optredens en zoveel fans. Dat heb ik een tijdje gedaan in het theater ook, als theatershow. En dan deden we Willeke Alberti en allemaal dat soort liedjes. Echt mooie liedjes. En Terug naar de Kust. En echt de mooie Nederlandse liedjes. Want die zijn er namelijk. Hè. Er zijn echt wel heel veel goede liedjes. En zo ben ik toch weer van het een en het ander. En kwam ik meer in het theaterwereldje terecht ook weer. En heb me niet meer zo bekommerd om platen opnemen of schrijven. Ik ben er eigenlijk toen niet meer zo mee bezig geweest.
Je hebt daar een beetje je eigen weg in gecreëerd. Waar je ook bekend om. Wat heel veel mensen niet weten en zich ook niet beseffen, is dat als je radio luistert. En dan gaan we het eerst even hebben over het zangwerk. Dan komt zometeen jouw radiocarrière zelf nog even aan bod. Jij bent ook een van de stemmen van de oude Veronica jingles.
Ja, maar dat. Maar ja, weet je, je komt op een dag. Hè, soms dan zit ik met mijn zoon in de auto en dan hebben we gewoon iets opstaan. En dan denk ik, die stem komt me bekend voor. Toen dacht ik, oh, dat ben ik zelf. Dat is heel knullig, maar ik weet vaak niet eens meer wat ik heb ingezongen of ingesproken. En dat zijn de, ja, dat door het vak, weet je. Dus soms, gisteren heb ik bijvoorbeeld 6 stukken of 7 stukken ingezongen. Ja, dat weet ik nu. Je moet me nu niet meer vragen wat ik gisteren heb ingezongen. Dat is dan te veel, zeg maar, om nog te kunnen onthouden. En ja, dus als je gewoon de radio aan hebt, dan waarschijnlijk kom ik ieder uur wel een keer of 3 voorbij.
Nou, wat wel leuk is natuurlijk, vroeger toen het begin van de radio en Radio Migo Migo en al de zeezenders, en maar ook in het begin met Decibel en dan de omroepen die wat sterker worden, toen alles een beetje uit elkaar begon te vallen. Toen werd jingle steeds belangrijker, hè? Dus met Van Inkel en alle grap en gollen tussendoor. Maar dan ga je, als je dan. Toen was heel populair Top Format.
Ja.
Dat was eigenlijk een van de. Dat was de studio in Nederland.
Ja.
En daar zat Jodie Piper met een aantal mensen. Kom jij ook al uit die tijd? Heb je in dat ensemble gezeten van haar?
Nee. Nou, ik heb Jodie eigenlijk alleen van Facebook. En ik weet dat ze nu in de Voice Senior zit. Hè? Want tegenwoordig moet je allemaal aan wedstrijdjes meedoen om nog gezien te worden. Ik vind het eigenlijk heel zielig. Want dan denk ik, ja, zo'n vrouw hoort gewoon een show voor zichzelf te hebben. En niet in zo'n wedstrijd te zitten. Want ik geloof ook niet dat zingen of muziek überhaupt een wedstrijd is. En zelfs met kunst. Dat je doet dat omdat je dat zo voelt als passie. En het is wel jammer dat dat nodig is om in Nederland überhaupt nog een voet aan de grond te krijgen. Maar Jodie was ver voor mijn tijd. En ik weet nog dat ik heb twee zusjes, dat we dan onder de afwas, dat we al die reclame jingles na gingen doen. Van M&M's deed ze volgens mij. En ze had allerlei en koffie. En wij kenden al die spotjes van Jodie. Want Jodie heeft zo'n speciale stem ook. Ja. En dat is echt, eigenlijk is zij de queen hoor.
Vind ik ook, hoor, nog steeds. Als je echt goede dingen gaat luisteren. Ja. En je jingle web, je hebt een aantal websites waar het allemaal voorkomt.
Ja.
Ja, is zij wel heel goed. Ik had pas een mevrouw hier, die dat krijg ik dan vaker. Nee. Wil je een spotje maken? Ja, tuurlijk. Kom maar. Ik zeg maar, ik laat het dan wel zingen. Nee, want mijn moeder kan heel goed zingen.
Oh ja.
Ja, ik zeg, nou, laat maar komen. En dan komt die mevrouw. Ja. En dan merk je dat ze kunnen één stem. Maar dan zes stemmen onder elkaar zingen is zo echt even. Dat is echt een vak.
Nee, en mensen, echt een vak.
Mensen vergeten dat. Nee. Het lijkt zo simpel, want het is maar een paar seconden.
Ja.
Hè, misschien 15 tot. Maar het is. Ja,
nee, het is eigenlijk een soort wiskunde. Daar waar ik helemaal niet goed in ben eigenlijk. Maar eigenlijk is het een soort wiskundig puzzeltje. Want je, nou ja, weet je, de meeste zangers, als je zanger bent of muzikant, vaak doe je het met je oren. Je kan het beredeneren, maar je kan het ook met je oren doen. En het is echt een vak. Je, om een mooi arrangementje te maken, om het bij elkaar te laten passen. En mensen hebben werkelijk geen idee wat wij doen. Echt niet.
Het klinkt veel te simpel, want je hoort natuurlijk een afgemit stukje van 15 seconden.
Ja.
Maar ook een gemiddelde zanger of zangeres, die gaat echt niet zomaar commercials inzingen. En dat vind ik ook het mooie als je er een beetje in gaat verdiepen.
Ja.
En je gaat bijvoorbeeld achtergrondzangeres, daar zie je wel van, hè, dat ze ook veel commercials doen.
Ja.
Die wat meer stemmig zijn.
Ja.
Mag je zo misschien iets meer over vertellen? Want er snapt misschien niemand wat van.
Ja.
Maar zo'n Birgit Lewis. En daar kan ik toch wel kippenvel van krijgen. Hoor. Ja. Als je die ergens overigens doet. Die bijna geen spotjes volgens mij.
Nee, volgens mij die is best solistisch. Is best goed bezig inderdaad. Ja. Weet je, ik denk in Nederland is het te klein. Als je ervan wil leven. Hè, dan zal je heel veel dingen moeten doen. Hè. Dus ik noem het altijd, ik heb heel veel winkels. Hè. Dus ja, je moet zorgen. En zeker in coronatijd is het dan toch wel weer goed uitgekomen. Maar je moet veel dingen kunnen. Je moet echt een allrounder zijn om er echt goed van rond te kunnen komen. Tenzij je Ilse de Lange heet of een Whalen of bedenk het maar. Dan kan je prima rondkomen van wat je doet. Maar voor de rest is het, zeg maar, de laag daaronder is het echt best wel hard schrapen en heel innovatief zijn ook in wat ga je doen en hoe ga je het doen. Ja, en dan zal je alles aan moeten pakken. En moet je zorgen dat je al je talenten inzet die je hebt.
Talenten? Dat hebben wij gemeen. Buiten dat wij in zeven sloten tegelijk lopen, wat jij ook kan. doe mij een heleboel. Maar je hebt ook wel een talent en je kijkt ook naar talent.
Ja.
Als zangcoach. Mm-hmm. Eerst nog even verder nog waar jij gebleven was met het zingen. Uiteindelijk ben je ook je eigen theatershow gaan doen. Heb je 3 cd's gemaakt volgens mij, deze.
Ja.
Staan ook op Spotify. Hè? Ik zal ze straks, of zal ze op de website wel even ergens bij zetten. Uiteindelijk heb je ervoor gekozen om naar zo'n format te gaan, dat je naar een theatershow gaat.
Ja.
En ik vind het wel heel knap, want ja, een theater denk je meteen aan Joep van het Hek of hoe krijg je die zalen vol. Ja. Hoe doe jij dat?
Nou, ik ben gelijk toen Facebook nieuw was, ben ik gelijk ingestapt. En ik had gelijk door dat social media heel belangrijk is. En ik besteed er ook best veel tijd aan. Dus als mensen mij iets schrijven, krijgen ze een antwoord terug. Dus ik antwoord echt op mensen. Tenzij, ik krijg ook wel eens hele rare berichten hoor. Dan denk ik, nou, zoek het uit. Maar over het algemeen zijn het leuke berichten. En zijn het mensen die houden van de muziek die ik maak. En daarin kan je wel je doelgroep bepalen ook. Dus ik ben dat heel langzaam gaan opbouwen. Ik ben een studio gestart thuis. Het geld wat daarvan binnenkwam, heb ik allemaal in de theatershow gepompt. En ik heb gewoon gezorgd dat ik iets op heb getuigd. Een goede band, 8-koppige band heb ik daar neergezet. En ja, dat is gewoon op een gegeven moment gaan lopen. En mensen kregen van mond op mond reclame. Kreeg door, ah, daar moet je eens naartoe. Die American Country Legends heette dat toen. En dat heb ik 5 jaar gedraaid met veel succes. Er zat ook een Amerikaanse in. Ook gewoon om de verhalen uit Nashville echt te vertellen. Ze kwam uit Nashville. En ja, mensen vonden het fantastisch om te zien wat daar gebeurde. En om... die illusie, zeg maar. Want ik vind het heel mooi. En dat probeer ik in elke show. Om mensen ergens mee naartoe te nemen. Qua gevoel dat je even echt alles vergeet. En echt alleen maar daar bent. Dus dat het een soort illusie. Ik vind dat prachtig. Die rode doeken in het theater. En dat je daar in zo'n stoeltje zit. En vaak is het net iets te warm, zeg maar. In zo'n theater. Maar dat gevoel dat je daar kan maken. En dat je die mensen mee kan trekken. Uit alle sores. En dat kan brengen. En ja, dat vind ik magisch. En dat heeft zich vertaald. Mond-op-mond reclame van al die fans. En die hebben elkaar gewoon mee naartoe geromen. En in jaar 4 zaten de theaters vol.
Maar waar moet ik aan denken? Hele grote zalen, kleine zalen, middenzalen?
Nou, de Goudse Schouwburg, ze gaan 800 mensen in. En ja, die was gewoon, ja, die was uitverkocht. En natuurlijk had je ook wel eens kleinere zalen. Maar wij speelden nooit, want we hadden een hele grote band. Dus productiekosten zijn dan vrij hoog. Maar 400 was volgens mij de kleinste zaal, inderdaad. En ik zal niet zeggen dat ze altijd uitverkocht waren, hoor. Want er zit ook wel eens ergens in Schuppenkutteveen of zo. Dat het niet verkoopt of zo. Dat gebeurt gewoon. Maar over het algemeen, ja.
Je hebt nooit het awkward gevoel gehad dat je naar voren keek en dacht van, nou, er zitten 10 mensen. Wat ga ik doen vandaag?
Ja, nee, dat heb ik wel eens gehad als backing vocalist, maar niet bij mijn eigen shows, gelukkig. Ja, echt bij een heleboel. Ik zal geen namen noemen, maar dat waren echt beroemde mensen. En het doek ging open en er zat net 10 man. Dat was echt... Maar ik vond het meer erg voor de artiesten voor, zeg maar. Want ik dacht, jij verdient beter dan dit. Dus ik had meer de plaatsvervangende schaamte voor de artiest die ervoor stond. Ik dacht, dat vond ik heel triest. Maar dat is bij mij nooit gebeurd. En het is ook, als dat zou gebeuren, dan cancel ik een show.
Ja?
Ja. Ja.
Ik had nu over cancelen gesproken. Ik had met mijn zoons en we hadden kaartjes voor de Kiteman.
Ja.
Maar ja, dat gaat niet door.
Gaat het helemaal niet door?
Nee, die is gecanceld.
Oh, wat zonde. Oh,
dus ik had graag mijn barcode of mijn QR-code gescand. Maar op een of andere manier gaat het dan naar 70%. Zijn er toch bepaalde regels en heeft hij besloten om dat niet te doen.
Ja.
En dat is jammer, want hij doet niet zoveel. Of hij geeft niet. Nee. En... ik ben naar de Formule 1 geweest. Dan zouden we toch even een discussie hebben. Daar was... Ik ben even zijn naam kwijt. Maar een Amsterdamse jongen die echt vroeg van... Oké, ik sta hier. En er was een hoop ophef over hem. Maar hij zegt van... Ja, denk even na over al die mensen die rondom mij zijn. Ik verdien mijn geld wel. En die plaatjes worden verkopen wel. Maar de lichtman en de geluidsman... En dat zijn allemaal ZZP'ers. Die hebben gewoon... al 2,5 jaar moeten ze met bijna niks doen.
Ja.
Heb jij dat met jouw band ook? Zijn dat ZZP'ers of draaien die met jou mee? Want jij hebt ook je tour moeten cancelen. Of in ieder geval uitgesteld.
Nou, al 4 keer verzet. Het is... weet je, ik wil het niet een zwartgallige uitzending maken, dit hele podcast.
Laten we het positief bekijken.
Laten we het positief bekijken, maar dat vind ik heel moeilijk. Omdat ik echt, als je nou toch eerlijk vraagt wat ik ervan vind. Ik heb me zo door het kabinet een niks gevoeld. Ze hebben ons zo laten voelen als jullie zijn niks. En het wordt ook helemaal niks. En dan kunnen ze wel zeggen van ja, je krijgt toch subsidies. Je krijgt Tozo. Mijn man die heeft een baan. Dus ik krijg echt helemaal niks. Hè. Bij mij was het echt letterlijk. Er is een meneer van de gemeente die heeft mij opgebeld. En die zei, kan je man dan niet voor jou zorgen? Terwijl ik 3 goedlopende bedrijven had. Je kan je niet voorstellen hoe zuur dat is. Het interesseert ze niets. Dat gevoel heb je echt. En dat is zo triest. En dat is, denk ik ook, komt dat niet helemaal uit de verf hoe erg het is. Kijk, en ik red het wel, omdat ik nog studiowerk doe. Maar ik heb ook muzikanten die het niet redden, hè. Die echt gewoon niet meer weten waar ze het zoeken moeten. En ik had een aantal mensen erbij zitten die ook iets meer op leeftijd al zijn. Die komen dus nergens meer aan de bak met een hbo-diploma ook, hè. Want ook dat is nog eens gaande, hè. Ze willen dan wel personeel, maar niet boven de 50. Dus het is op zich is dat best wel heel lastig, hè, wat er gebeurt in Nederland. En ja, dat zou best iets beter gemanaged kunnen worden. En ik heb me echt... Ik denk dat dat mij het meeste heeft gestoken. Dat ik, want ik zie mijzelf toch echt wel als een brave burger of zo. Ik doe altijd heel netjes en alles mee. Mijn belastingen betalen, weet ik al veel. Echt daar waar ik kan, doe ik mee in de samenleving. En ik heb echt gevoeld van, jij doet niet meer mee. In plaats van ik doe niet meer mee, jij doet niet meer mee. En ik vond dat wel heel ernstig. En als je dat probeert uit te leggen aan mensen, dan denk ze, ja, loop niet zo te zeiken, joh. Loop niet zo te zeuren. Wat zeur je nou? Het is toch een prachtig land. En dan denk je, ja, maar je hebt geen idee de ellende. Want het is een stil verdriet wat er gaande is onder muzikanten, technici. Die zitten allemaal thuis, podiumbouwers. En die hebben allemaal gezinnen. Die moeten wel eten.
Nou, ga ik hem even omdraaien.
Ja?
Hoe hadden ze het moeten oplossen in jouw beleving? Denk jij van oké, als nou dit en dit hadden gedaan, dan was het voor ons een stuk makkelijker geweest.
Nou, ik ben er misschien een beetje rigoureus in. Maar ik zou dan hebben gedacht, had gelijk de grenzen dichtgeknald. Had mensen gewoon in het begin gelijk gezegd van joh, huppakee, we blijven hier, we gaan niet op vakantie. Want het zijn de maten waar dingen mee gemeten worden ook. Hè? Je mag wel op vakantie, maar je mag niet naar een concert. Je mag wel naar de Formule 1, maar 70%. Terwijl de winst, die zit in die laatste procenten. Hè?
Ze hebben verlies gemaakt hoor, dat was echt geen lucratieve business.
Nee, daarin, maar voor de concerten. Want je zei het, ja. Colin heeft het afgezet. Het concert, Kuipman heeft het afgezegd. Maar dat zit omdat het verdienmodel zit in die laatste 30%. En niet in die 70%, want dat zijn de productiekosten. En op een of andere manier wordt daar gewoon geen rekening mee gehouden. En het is de willekeur waarmee dingen gedaan worden. En keer op keer worden en de horeca en de muzikanten en de podiumbouwers, alles wat in de cultuursector zit, dat wordt gewoon neergezet als van ja, jongens, zoek het nog maar even uit. Ja, lekker 2 jaar. Ja, dat kan niet. Het kan gewoon niet wat er gebeurt.
Maar was er in jouw beleving een mogelijkheid dat je zou kunnen zeggen, oké, als we nou een zaal hebben,
ja?
En nu heb je die app, hè? We gingen net even lunchen en dan laat je app zien en je kunt eten.
Ja.
Daar vind ik overigens niks van, want uiteindelijk wil niemand ziek worden en die wil ook een ander niet besmetten. Dus prima, maar als dat soort dingen wat eerder waren opgetuigd, had dat de entertainmentindustrie gered?
Nou, ik zal je vertellen, hè? Wat overigens trouwens niet waar is, hè, wat je zegt. Hè? Want ook al ben je gevaccineerd, hè? Je kan nog steeds iemand besmetten. Hè? Ja, dus, in het begin, toen de corona, toen mochten we op een gegeven moment, we hebben een lockdown gehad, toen gingen we in maart of zo gingen we weer open. Hè? Konden we weer wat doen. Of daarna was het september of zo. En wat daar gebeurde, is dat wij heel snel een show opgezet hebben. Meisjes van 60 had het genoemd. Alle zangeressen die uit zo'n beetje de jaren 60, 70 en die in die tijd, die nu dus over de 60 zijn, maar die wereldberoemd waren met alle grote hits. En ik heb een klein bandje gepakt in plaats van de band van 8, 9 man. Dus ik moest al de helft thuis laten van de jongens. Maar dat was een manier om wel te kunnen spelen en iedereen toch een beetje aan het eten te houden. We hebben langer in de repetitieruimte gezeten dan dat we shows gespeeld hebben. Terwijl als jij naar dat theater ging, er is niet zo veilig als het theater. Dat was zo keurig geregeld. Mensen kwamen erin, hè, echt 1,5 meter. Ze hadden zo hun best gedaan. Mooie tafeltjes, stoelen neergezet. Het waren gewoon veredelde nachtclubs waren het geworden. Zo mooi hadden ze dat gedaan. En bam, ze gooien zo die boel weer dicht. Dat had gewoon niet gehoeven.
Maar kun jij daarvoor rondkomen? Want als daar zo weinig, dan moet je of kaartjes duurder maken. Kijk, jij moet ook uit je productiekosten komen. Ik weet niet hoe dat werkt hoor.
Ja, nee, daar heb je gelijk in. Nou ja, daarom heb ik natuurlijk de band gehalveerd. En je moest een aantal shows op een avond spelen, wat ook ondoenlijk is, hè? Want als je een klein beetje iets van op het podium staan weet, dan weet je dat het gewoon topsport is en dat het keihard werk is. En dat het eigenlijk bijna niet kan, dat je zoveel shows op een dag draait.
Ja, dan gaan we even terug naar de topsport, want we gaan weer lekker van de hak op de tak. Maar daar hou ik wel van. Dus jammer, anders moet je me uitzetten, je podcast. Maar gaan we even verder met jou zingen.
Ja.
Uiteindelijk ben je bijvoorbeeld, je hebt heel veel gedaan met BZN.
Ja.
Daar heb je de halve wereld mee rondgezworven in het achtergrondkoor.
Ja, het was zo. Jan en Annie, Jan Keizer en Annie Schilder. En die kwamen op een gegeven moment weer, na een ruzie, kwamen ze weer bij elkaar. En ze kwamen er tegelijkertijd ook achter dat er heel veel vraag in Roemenië was. En in Zuid-Afrika. Echt wereldberoemd daar. Ik kan je dat echt. Wij kwamen daar aan, hè, voor de eerste keer in Roemenië. Nou, wij werden echt onthaald als de Beatles. En we zaten in 5-sterrenhotels. We waren 's ochtends. En dan waren we 's avonds iets langer doorgegaan dan dat goed voor ons was. En dan lag je 's ochtends met een brak hoofd op je hotelkamer. Zet je het journaal aan daar. En dan was je gewoon, zag je jezelf op het 8-uur-journaal daar. Dat was echt superleuk. Echt de Beatles. En ik zal ook even vertellen hoe dat komt. In de tijd van Ceausescu mocht er geen muziek geluisterd worden in Roemenië. En dan waren de vrachtwagenchauffeurs die reden dan op Nederland. En die sneden de binnenhoezen van hun zitting, van de stoel, sneden ze open. En dan smokkelden ze platen mee van Pink Floyd, ABBA en BZN.
Hard lachen.
Ja, en die gingen ze nog heel stiekem gingen ze die draaien. Dus, want alles was alleen maar marsmuziek hè, bij Ceausescu. En dus... Dus je moet je voorstellen dat wij komen daar. De avond ervoor staat Tom Jones op dat podium. Dus zo groot zijn ze daar. Om even een beeld te geven. Hè? Want je kan je geen voorstelling ervan maken.
Nou, er is een documentaire. Die is uitgezonden.
Ja,
die, weet de naam niet meer. Maar die, als je dat leuk vindt, moet je hem vooral even kijken.
Het is wat het is, heet dat. Ja, ja. En, maar die mensen moet je je voorstellen. En ik ben helemaal niet echt een jankert. Hè? Ik ben wel gevoelig, maar ik ben geen jankert. Dat doek gaat daar open... En Jan Keizer en Annie Schilder komen op daar. En ik kan je niet vertellen wat daar in Roemenië gebeurde. Er ging een golf door die hele zaal heen met energie. Ik had de tranen over mijn wangen lopen. Omdat je het niet kan uitleggen. Je kan niet dat gevoel. Want die mensen die ervaren dat als vrijheid. Dat was voor hun vrijheid. Toen ze gewoon in een dictatuur leefden. Dus daarom word ik ook altijd een beetje boos. Als mensen hier praten over dictatuur. Dan denk ik, doe toch normaal man. Moet je eens met die Romeinen gaan praten. Moet je eens vragen hoe dat was daar. Die mensen mochten echt helemaal niks. En als je dan dat voelt, die vrijheid van die mensen en het enthousiasme. En die mensen zaten echt letterlijk ook te huilen. Misschien is dat ook wat je dan voelt. Maar dat is zo'n grote zaal. En toch als je dat voelt, moet je nagaan wat de energie dat is geweest. Dat is bizar. En dat kan je eigenlijk ook niet uitleggen. Dat kan je niet op beeld vangen. En ik ben er heel dankbaar voor dat ik dat heb gezien. En dat ik dat heb mee mogen maken. Ook met het hele band en met dat toeren. Want... Dat maakt je wel een ander mens en je kijkt wel anders naar dingen. En als mensen dan roepen over dictatuur, denk ik, ach, flik toch op. Wat weet je er nou van? Ja.
Heb je nog, in welke bands heb je allemaal gezeten in het backfolk? Veel? Even dan de bekendere.
Waylon. Te veel. Ik heb eigenlijk in het verleden eigenlijk bijna allemaal wel gedaan. Lee Towers, René Vroeger. Nou ja, Frans Bauer, die kwam al voorbij. Ja, die hele scene. Ja,
is dat lucratief? Kun je daarvan eten?
Het is geen vetpot, maar het is goed. Het is goed. En ik moet zeggen, ik ben daar ook op een gegeven moment mee gestopt. Hoor. Want het enige wat ik nog deed... En het is ook omdat ik die mensen heel leuk vind, dat is George Baker. Maar ik vind George, Hans heet die, vind ik echt een schat. Dus ik vind dat gewoon een leuk mens. Dus daar deed ik het nog voor, ook live. En voor Jan en Annie, BZN. En Waylon, omdat ik Waylon ook echt helemaal te gek vind. Vind ik gewoon een steengoede muzikant. En ja, weet je, daar vind ik het leuk van om het nog live voor te doen. Maar voor de rest doe ik eigenlijk live tegenwoordig geen backing vocals meer. Alleen in studio. Dus in de studio doe ik wel echt heel veel.
T-shirt op mij niet bellen.
Wat zeg je?
Jij hebt een t-shirt, dus mij niet bellen.
Nee.
Hey, we gaan zo even door met de plaat en zijn verhaal. Gaan we daarna nog even hebben over jouw coachingcarrière. Mm-hmm. Wat je ook doet. En natuurlijk jouw radioverleden. Hey. Wat dat betreft, je hebt nogal wat meegemaakt en gedaan. Dus eerst is het even tijd voor de plaat en zijn verhaal.
Het is tijd voor het leukste liedje. Zet me lekker hard. Pop, rock of ouwe. Speciaal voor jou. Kom maar op met je verhaaltje. Zetten wij het liedje klaar. Even tijd voor wat anders. Small talk voor jou. De plaat en het
Het eerste plaatje wat op jouw lijstje staat, komt van Linda Ronstedt.
Ja.
En dat is I Can Almost See It.
Ja, dat is een... En ik heb daar een verhaaltje over geschreven in een boek dat heet Zuchten van de Ziel. En dat zijn allemaal mensen, bekende en minder bekende Nederlanders, die in een boek hebben geschreven wat een plaat voor hun doet. En waarom dat een terugkerend iets is. En met I Can Almost See It is het zo dat Linda Ronstedt, dat was mijn eerste liefde. Dat was echt, toen ik haar zag, wist ik echt gewoon helemaal zeker, ik wil zangeres worden. Ik was verliefd op haar stem. Ik vond haar stoer. Ze was de eerste rock queen. Hè? Vanuit daar ben ik haar gaan volgen en kwam ik bij allerlei bandjes kwam ik terecht. Hè? Little Feet en echt de band. Ik kwam bij echt alle goede bands kwam ik uit en muzikanten door haar. En ze had in de jaren 70 heeft ze een album uitgebracht waar dit liedje op stond. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment naar een rommelmarkt was geweest, want ik heb mijn hele leven al vinyl gespaard. Hè? En daar had ik deze plaat gekocht. En ik had hem opgezet. En ik woonde toen nog bij mijn ouders thuis. En ik ging tegen de muur aan zitten. En ik zag een vliegtuig overkomen en ik ben een beetje een dagdromer altijd. Ik wens altijd dingen en ik droom en ik heb ook bucketlists en zo. Dat soort dingen die ik dan afwerk. En ik keek naar boven en ik dacht, oh, als ik toch eens naar Amerika zou kunnen, met die mensen zou kunnen werken. Hè? En zo, I can almost see it. Dat kwam op de achtergrond voorbij. En nou ja, jaren later mocht ik met de beste mensen in Nashville werken. Dus ik liep daar over die Main Street in Nashville, waar al die bars allemaal zitten met al die te gekke muzikanten. En ik liep daar en ik hoorde in mijn hoofd alleen maar I can almost see it. Dat was gewoon, dat is voor mij een soort van mantra is dat geworden. Dat als ik dat in mijn hoofd heb, ik ben er bijna. En ik liep daar gewoon. Dat wat ik gewenst had, dat gebeurde gewoon. Dus dat was voor mij wel iets dat ik denk, nou, nu kan ik eigenlijk wel sterven. Want ik heb het, dit is eigenlijk het allerleukste wat ik ooit heb gedaan.
Heb je haar ooit in levende lijve ontmoet?
Nee, helaas niet. Het rare is, hè, ik ging dus op mijn 17e naar Tucson, Arizona, hè, Benson. En dat was de geboorteplek van Lynn Ronstadt. Wist ik toen nog niet. Maar dat was de geboorteplek. Dus ik ben altijd in haar voetsporen op een of andere rare manier. En ook alle muzikanten waarmee ze gewerkt heb ik nu ook nog contact mee. Met haar gitarist heb ik bijvoorbeeld contact. Maar ik heb haar nooit kunnen ontmoeten en nooit live kunnen zien. En nu heeft ze de ziekte van Parkinson, dus ze kan helaas niet meer zingen. En het is heel triest. Dus overigens, mensen ervan houden. Het is een hele mooie docu over haar om te bekijken. Ook haar levensverhaal en ook hoe sterke vrouw zij was. Hè. Zij was echt wel een voorbeeld. Ze was de eerste vrouw die gewoon als vrouwelijke bandleider gewoon een hele band meetrok. En zei, zo wil ik het hebben, maar op een hele leuke manier.
It hurts to say goodbye. When the words are going by, the wind can blow them right back in your eyes. You can almost see it. Time will let you know. When you turn
I can almost see.
Het tweede plaatje op het lijstje van Lana Wolf komt van Lana Wolf.
Oh ja, dat vind ik echt heel gênant. Ja,
toen ik tegen jou zei, je mag ook eigen plaatje. Dat ga ik niet doen, zeg ze. Dat ga ik niet doen. Dat vind ik veel te gênant. En uiteindelijk komen ze met het lijstje, lieve luistervrienden, met twee plaatjes van dezelfde.
Maar dat komt omdat je zei, ja, daar moet een verhaal bij zitten.
Ja, tuurlijk.
Ja, nou, dat dacht ik, nou ja, doe dan maar.
Take me to the river.
Ja, en ik zal je vertellen hoe dit er is gekomen. Want nou ja, later in mijn zangcarrière, ik had theater gedaan. Ik dacht, en nu? Want ik heb altijd van die momenten, dan heb ik het gedaan. En het is been there, done that. Ik ben heel snel verveeld. Hè? Dus dan wil ik weer iets nieuws. Dan ga ik iets nieuws, ga ik mezelf weer uitdagen. En toen dacht ik, ja, ik wil toch eigenlijk nog wel een keer een album opnemen. En ik wil dan ook altijd gelijk bij de top uitkomen. En ik hoorde Gavin DeGraw, hoorde ik op de radio. En ik dacht, nou, die producer vind ik echt te gek. Dus ik zoek wie dat was. En dat was Camuccelli. En dat was een New Yorker is dat. En die heeft met Chaka Khan en Tina Turner gewerkt. Maar ik dacht, nou weet je wat? Ik ga hem gewoon bellen. Dus na een zoektocht van een jaar. Want die man is niet op de internet. Is gewoon niet te vinden. Heb ik hem gevonden. Dus ik heb hem gebeld. En elke keer zei hij, no time. Tot de vierde keer dat ik gebeld had, zei hij, shut the fuck up. En come to New York. Dus heb ik mijn koffer gelijk gepakt en ik ben naar New York gegaan. En daar kwam het eerste album uit, Something About Lana. Dat heb ik met Camuccelli, heb ik dat album opgenomen en in New York. En daar heb ik een appartement gehuurd. Ik had een mountainbike en dan ging ik 's ochtends op de mountainbike ging ik naar de studio toe. En ik heb echt een wereldtijd gehad in New York. Ik heb New York helemaal verkend in mijn eentje. En ik vond het heel bijzonder. En ik ben met hem naar de kroeg van Gavin DeGraw geweest. Want hij heeft daar een kroeg ook. Hè. Dus ik had eigenlijk ook iets van Gavin DeGraw kunnen draaien. Dat was misschien ook wel leuk geweest in plaats van mezelf.
Nou ja. We gaan er even naar luisteren. Take Me to the River van Lana Wolf. If you take me to the river, make me a believer. Wash my body shiver, deliver me from evil. Take me to the mountain, embrace me with your passion. Pour it from a fountain. Just
ook je eigen podcast? RSD Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Ah, lekker. Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder.
Sport, innovatie, humor of nieuws houdt. Smalltalk. Even iets anders.
Dit is Smalltalk Podcast.
Nummer 3 op het lijstje.
Dit is heel gênant.
Ja. Je zit zelf twee nummertjes op.
Ja.
Does love being a 70 child.
Ja. Nou, en, heel veel omzwervingen. Dit is alweer van het laatste album dat ik uit heb gebracht. Tussendoor heb ik in...
Ik heb hem hier. Welke is dat?
Dat is de laatste, is dat. Met de witte hoes.
Met de witte hoes.
Ja. Ja, Fireflies in Nashville. Ja. Die, maar daarvoor heb ik nog Nashville uitgebracht met allemaal Nashville muzikanten ook. Hè. Dus daarvoor ben ik naar Nashville gegaan. En dat is de eerste keer dat ik daar kwam. En daar kwam ik in het huis van de producer en de studio-eigenaar. En die zei ook tegen mij, ik heb nog nooit iemand in mijn huis opgenomen. Maar zijn vrouw en hij waren zo lief dat ze zeiden, je komt gewoon bij ons in huis. Nou, wat gebeurde daar? Daar stond de piano van Ricky Nelson, want dat had hij allemaal geproduceerd. Johnny Cash. Er stonden gitaren van uit de tijd van Elvis, want hij had nog met Elvis gewerkt. Echt een oude man die dan 's ochtends aan de keukentafel ging die al die verhalen vertellen die gebeurden in Nashville, in de studio's toen. En nou, dat tweede album dus, want ik had het eerste album Nashville, heb ik daar opgenomen. En tweede album dacht ik van, nou moet ik ook zelf gaan schrijven. En dat ben ik gaan doen met James Sayer. En straks bij de laatste plaat en zijn verhaal zal ik vertellen waar we geweest zijn. In welk huis we geweest zijn. Maar James Sayer is een megatalent. Samen met Alan Glass, dat is van Earth, Wind & Fire. Die belde mij zelf. Die zei, hey, je bent zo talentvol, wil je komen schrijven? Dus die zat in Londen, dus ik ben naar Londen gegaan. Ben daar gaan schrijven. En het hele album hebben we met z'n twee of met z'n drieën geschreven. En ja, daar is dit liedje uitgekomen waarin ik al mijn helden bezing uit de jaren 70. Dus ik kom uit 75. En alle mensen die mij geïnspireerd hebben in mijn leven. En die zitten eigenlijk allemaal in het liedje.
Nou, dan moeten we hem toch maar eens even beluisteren, denk ik.
Ja, het is niet anders.
Je mag hem zelf aankondigen.
Love being a 70s child.
All the way from Apple Valley. Down to Sunset Boulevard. I was born in 75.
En dan krijgen we de nummer 4. Ja, eigenlijk is het... Ik vind het wel leuk dat je de 4 hebt gedaan. Want eigenlijk zit ik iedere keer met zo'n standaard cliché. Ja. De top 3.
Oh ja.
En nu is het, ik vind het wel leuk dat je de 4 had. Joop Albera die zei, ik ga er geen 3 doen. Want als jij zegt 3, dan doe ik er 4.
Oh.
Dus nou, ik denk, nou. Dus, dat vind ik dan ook wel weer leuk dat jij dat ook doet.
Ja.
Ja, Michael McDonald. Ik moet zeggen, dat vond ik wel heel leuk dat hij erop stond.
Ja.
What a fool believes.
Ja. Nou, het is zo. Dus met diezelfde James Sayer, wat ik net al zei. Die jongen uit Londen. En af en toe doe ik hier try-outs met hem in Nederland. Dus hij is hier af en toe ook te zien, hè, in Nederland. Daar heb ik dus Love Being a Savage Child mee geschreven. En als je goed geluisterd hebt, dan hoor je ook Taking It to the Streets van Michael McDonald en de Doobie Brothers. Zit daar dus in verwerkt. Maar laat Michael McDonald nou een hele grote fan zijn van James. Dus wat gebeurde er? Hij zei, ik ben samen met James ben ik weer naar Nashville gegaan. Naar de studio van Michael McDonald. Om daar, want Michael had James uitgenodigd met de muzikanten, de touring muzikanten van Michael. Om daar op te gaan nemen. Dus dat hebben we daar gedaan. Dus het is ook iets wat als je dat hier tegen muzikanten vertelt, dan Michael McDonald is natuurlijk een soort van god, hè? Dus dat is echt onder muzikanten is dat een van de mooiste popstemmen ever, de soul die erin zit en zo. En dus als je dat hier vertelt, dan is iedereen die loopt een beetje paars aan van jaloezie. Maar dat is dus gewoon dat ik weer dacht van, huh, is dit echt? Ja, dit is echt. Dit is gewoon. Ik sta hier gewoon in het huis van Michael McDonald. Dat is aan zijn huis gebouwd. Hij heeft 4 huizen overigens. Maar hij heeft een huis en daarachter een hele grote studio. En met allemaal platen, gouden platen en platen van Toto. Want die jongens hebben natuurlijk allemaal samengewerkt. Ja, het is echt fantastisch. Dus ik heb mogen ervaren hoe het is om met de jongens van de Michael McDonald band te werken.
Wat het mooie is dat, kijk, je vertelt het nu en ja, je zit daar dan in en dat merk je of je nou in de sport zit of zangeres bent of in een band zit. Op het moment dat je in een wereldje komt, we hebben het ook over de omroepwereld met z'n tweeën even gehad tijdens de lunch. Ja. De mensen daarachter zijn ook maar mensen. Hè? Dus op het moment dat je ze niet kent, ga je ze verafgoden. Maar op het moment dat je daar een klein beetje zit, blijken mensen toch wel mensen te zijn. Met een eigen... Tuurlijk, uitzonderingen zijn daar. Hè? Ja. Die zichzelf beter positioneren dan ze misschien zijn. Of, ja. Maar dat heb je overal. Dat heb je gewoon hier op straat ook. Hè? Maar dat vind ik mooi. De mens. En zo lijkt Michael... Ik heb hem nooit mogen ontmoeten, zoals jij. Maar het lijkt me wel een mens.
Nee, maar weet je, dus daar zijn ook weer verschillen in. Ik heb ervaren in Amerika, hè, hoe beter ze zijn. Hè, dus, want hij is voor mij echt een god, hè, ook al. Maar hij is ook zo aardig en down to earth. Dus dat is echt gewoon één ding. Maar je hebt ook artiesten die vanuit onzekerheid natuurlijk zich groter maken dan dat ze misschien zijn. Ook omdat er natuurlijk een plaatje opgehouden wordt. Van ja, dit ben ik. En ze mogen nooit chagrijnig zijn, want dan vindt iemand ergens iets van. Maar vaker nog, is mij opgevallen, zijn de mensen om de artiest heen, die zijn zo vervelend. Het zijn niet vaak de artiesten. Het zijn de mensen eromheen die alles gaan regelen en die eromheen lopen te klitten en dingen eisen stellen. Dus ja, natuurlijk zijn het gewoon ook maar mensen. En ik moet zeggen, ik ben niet zo heel snel starstruck, hoor, maar nou, dat is nu wel een beetje. We'll be right back.
leuke plaatjes.
Nou, dankjewel.
Ja, 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 absoluut. Ja, dat vind ik het mooie van wat we doen. Mm-hmm. Of in dit geval ik nog. Misschien zo nog iets over hebben. ja, weet je, de plaat en verhaal, in zijn verhaal is wel het leuke om mensen een beetje te laten ontspannen en het gevoel van iemand erbij te krijgen. Dat ik bij jou dus ook. Er zit gewoon echt een verhaal in.
Ja.
En wat ik het leuke aan jouw verhaal is dat je gewoon een multitalent bent. Nou, je kunt veel dingen. En, maar talent staat een beetje centraal bij mij. Ik vind het belangrijk dat mensen talent hebben. In de sport, in de zang, in tekenen, in
schilderen.
Ook nog, schilderen ja, iets ook nog. Wat jij ook nog kan doen.
Ja.
Het gaat erom, je moet iets doen met je talent.
Ja.
Je bent zelf zangcoach geworden.
Ja.
En daar heb je dus ook talenten.
Ja.
Het zal ook wel eens voorkomen dat je iemand hebt die... Nou, sorry. Maar ik heb het regelmatig gemaakt. Ik ben talentcoach. En iedereen wil graag, als het gaat om open water zwemmen of gewoon zwemmen, de nieuwe Renomi worden of de nieuwe Ferry worden. Of alleen ieder normaal mens weet dat daar 200 mensen een pijp in gaan en er uiteindelijk 2 of 3 uitkomen wat de echte grote talenten zijn.
Ja.
En je kunt een talent hebben, maar 1 talent is meestal nooit genoeg.
Nee, maar... ik probeer het ook wel eens uit te leggen. Want mensen die zeggen natuurlijk ook van... Ja, hoe, is er wel iets dat je niet kan? Jawel, maar dat plaats ik niet op Facebook. Dat laat ik niet zien. Dus het is ook wel een beetje selectieve perceptie ook, hè, in dingen. Hè. Tuurlijk kan je heel veel dingen. Maar ik noem het ook altijd een beetje... volgens mij gebruik ik... Ik ben anders gewired dan een heleboel standaard mensen. Ja, om het even zo te noemen. Dus er zijn een heleboel dingen waar ik helemaal niet goed in ben. Rekenen bijvoorbeeld. Ik echt vreselijk slecht in wiskunde. Vreselijk slecht. Omdat ik anders gewired ben. Ik heb andere talenten op andere gebieden. En die liggen waarschijnlijk allemaal in hetzelfde gebiedje. Dus zo moet je het eigenlijk ook maar zien dat dingen wel gekoppeld zijn aan elkaar. Als je kijkt ook naar hoe mijn leven verloopt, mijn carrière verloopt, zit daar wel een lijn in. Het is niet zo dat het allemaal uit de lucht komt vallen, want het is wel allemaal op creatief vlak. Of natuurlijk wel een stukje zakelijk inzicht ook. Dus ik weet wel hoe ik de puzzelstukken bij elkaar moet krijgen. En het is ook wel een klein beetje schaken. Dus ik ben wel van pion uitzetten en op het juiste moment toeslaan. Dat doe ik wel. Dus ik heb in mijn leven geen geduld, maar daarin heb ik wel geduld. Omdat ik weet, wanneer ik de juiste pionnen ergens neerzet en op het juiste moment de juiste poppetjes bij elkaar laat komen, klopt het.
Maar even terug naar mijn vraag.
Ja?
Want jij hebt, er komt iemand bij jou.
Ja.
En die ziet in zichzelf de nieuwe, nou, laat maar even Linda Ronstadt pakken.
Ja.
En jij denkt, ja, sorry, maar je stembereik zit op 70% en ik heb 110 nodig.
Ja, nou ja, ik ben er heel makkelijk in eigenlijk.
Is het aan te leren trouwens? Is het, hè, met hard werken, daar hadden we het even tijdens de lunch over, met hard werken kun je heel ver komen.
Ja, je moet, kijk, ik zeg altijd, zingen is 70% lef, hè? Dus je moet gewoon een dot lef hebben, dan ben je al een heel eind. Dan moet je nog je stem hebben, talent, muzikaal talent, want je moet wel iets horen. Ik heb namelijk iemand in mijn zangpraktijk gehad, hè, die hele mooie stemmen had, maar niet kan tellen. Nou, dan heb je echt een probleem. Als je niet ritmisch bent of je hebt dat stukje muzikaliteit mis je, ja, dan kan je echt beter stoppen, moet je dat gewoon niet doen. En ik ben daar eigenlijk ook altijd heel eerlijk in. Dan zeg ik, joh, dat is zonde van jouw geld en zonde van mijn tijd. Want ik word daar gillend gek van. Ik kan dat ook niet. En je kan mensen wel stapje bij stapje dat leren. Maar dan kunnen ze beter naar een leerling van het conservatorium gaan om daar voor een tientje een zangles te nemen, met alle respect. En als het daar om gaat, of in een koor gaan zingen. Want ik vind wel dat iedereen moet kunnen zingen. Hè? Dat is het niet, maar dat is niet voor mij. Dat wil ik dan eigenlijk niet.
Zijn uitzonderingen, hoor. Mij moet je niet laten zingen.
Nee? Nee. Heb je zangverbod? Nee.
Ik heb een zangverbod.
Ja, nee, maar je kan mensen wel tot op bepaalde hoogte leren zingen. Hè? En ik vind ook echt dat iedereen moet zingen. Kijk, ik heb ook nog een andere instelling. Dat als mensen in de war zijn, dan help ik daar ook mee. Hè? Want dan zingen maakt ook heel veel los. Dus ik kijk ook altijd naar wat is de vraag. Waarom komen mensen bij mij?
Dan is het meer een therapie.
Dan lijkt het meer op therapie, inderdaad. En als ik ze dan kan helpen, dan word ik daar ook heel blij van.
Heb je ook wel eens gehad dat... dat vind ik altijd het mooie van een talentcoach. Mm-hmm. Hè? Je komt uiteindelijk op een locatie, een zwembad. Of je ziet iemand lopen, of je ziet iemand op de fiets zitten. En dan denk je, oh, wat heeft die een aanleg voor bewegen?
Ja.
En nou, dan ga je iemand benaderen en dan Krijgen ze daar meestal van. En zeker als je een oranje shirtje aan hebt, krijgen ze een boost. Want je vindt iemand interessant. Dan komen er ouders bij, die vinden dat nog bijzonder. Die gaan ineens daar al de Olympische Spelen bij halen. Terwijl het een hele lange weg is daar naartoe. Mm-hmm. Maar dan blijkt uiteindelijk dat het plezier of de echte wil er niet in zit. En dat is ook wel heel belangrijk in een talent. Hè? Dus als je het niet leuk vindt, dan is het ook wel snel klaar.
Ja, maar,
want dan komt het talent er ook niet uit.
Nee, en daarvoor zijn al die dingen, dus of je het nou over topsport hebt of over muzikanten of in wat voor vorm ook, daarvoor is het te zwaar. Je moet echt een bepaalde, ik noem het altijd maar een gekte, hè, want het is een soort van passiegekte die we hebben voor een vak. Waardoor je er zo in kan duiken en waardoor je goed kan worden in een ding. En dat kan alleen maar door volhardend te zijn. En dat is niet altijd leuk. Want ik heb ook wel eens tijden gehad. Ik dacht, ik gooi die microfoon die hangt in de wilgen. Ik vind het wel prima. Maar dan toch gaat er weer iets kriebelen. Of dan zie ik mijn gitaar weer staan. En dan pak ik de gitaar weer uit de koffer. Dan ga ik weer spelen en denk, ja, dit ben ik gewoon. Ik kan 100.000 andere dingen bedenken. Maar dit ben ik. Ik ben de muziek, de zang. En ik denk dat dat met sporters ook zo is. Weet je, als je dat dan ziet. Dat mensen zo talentvol zijn. Dat zit gewoon in je.
Nee, en je moet durven vallen.
Ook dat. Ja,
dus je moet op je bek durven gaan. En dan denken van, je loopt tegen de muur op. Dat moet je niet 3 keer doen.
Ja.
Maar je moet er wel van leren.
Ja.
En dan je plezier gebruiken om weer jezelf te motiveren om de volgende stap te maken. Altijd met de next step bezig zijn. En daar plezier. Maar ook zorgen of ook weten dat het offers zijn.
Nou ja, dat is het ook. Hè?
Gefocust zijn.
Het kost best veel. Hè? Ik bedoel, er moeten keuzes gemaakt worden als je ergens heel goed in wil worden. Dat is met alles zo in het leven. Dus je keuzes bepalen eigenlijk alles waar je terecht komt. Hè? Of je naar links of rechts af gaat. En je kan het niet altijd voorspellen hoe het gaat in je leven. Alleen ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen is. Dat je die keuzes maakt. En dat dat niet altijd per se leuk hoeft te zijn. Alleen ik denk als je dan echt met een talent te maken hebt. Net wat ik zeg, als je dan gewoon weer 1 keer die kriebel krijgt. En het is een soort van vonk. Ik noem het altijd maar een beetje de waakvlam. Hè? Dus dat je op een waakvlam staat. En ineens hoor je weer iets. Ik kan dat met muziek kan ik dat dus echt hebben. Dan hoor ik bepaalde klanken. Of ik hoor een band spelen. Nou, dan gaan me de haren recht overeind staan. En dan denk ik, wow. En dan word ik zo enthousiast. Dan kan ik bijna exploderen van binnenuit. Zo te gek vind ik dat. En dan weet ik ook weer, oh. En daar krijg ik de inspiratie van. Dus daarom is het ook zo goed om naar andere artiesten, andere muzikanten te kijken. Die diezelfde gekte ook hebben. En dat is met sporters natuurlijk ook zo. Je trekt je ook op aan elkaar.
Heb jij in jouw zangcoachpraktijk een keer een talent bij je lurven gebracht? Ja, oh, die is goed.
Ja.
En die is het ook geworden?
Ja, nou ik had...
Namen dus?
Ja, ja nee, daar ben ik... Ik ga geen namen noemen, omdat ik vind dat dat... ik mag wel 1 naam noemen, denk ik. Want, jawel, want ik heb haar ook op mijn social media's genoemd. In The Voice Kids, Bente heeft meegedaan. Dat is een meisje met een viool. Zingt fantastisch. Daar kan ik de naam van noemen. Maar ik heb ook best wel veel bekende mensen in mijn praktijk. Maar ja, die willen liever niet genoemd worden.
Ja, ja.
Want niet iedereen vindt het even tof om te zeggen, joh, ik word gecoacht of ik krijg een soort... Nou, het is niet echt zangles wat ik geef. Het is meer echt coaching. En als daar dat gedeelte bij komt, dan doe ik dat natuurlijk. Als het daar aan schort. In overleg altijd. Maar het is, soms vinden ze het ook niet echt cool of zo om dan te zeggen dat ze ergens gecoacht worden.
Dat is sowieso lastig. Ja. Ik ben ook een coach. Ja. Als je aan mij zou zeggen, ben je de beste trainer, durf ik dan wel een vraagteken. Maar ik kan wel coachen, vind ik.
Ja.
Dus ik kan ook wel mensen... Ik heb een vrouwenploeg. Nou, als je iets lastig coach is. Sorry, dames. Dan zijn de dames.
Heel knap.
Maar weet je, dat is wel een leuk vak. En zeker als het lukt. Maar het lukt ook wel eens niet.
Ja, nou ja, ik word er heel blij van. Ik word vooral heel blij van talenten. Ik oprecht ook. En ik denk dat dat ook weer een overeenkomst is in het algeheel. Hè? Dat wanneer je ergens echt een passie voor hebt. Hè? En maakt niet uit in wat. Of dat nou in schrijven is. Of het kan in rekenen zijn. Of in sport. Als jij daar iets van weet, wil je die kennis overdragen. Want je wil dat als jij een talent herkent of ziet, wil je ook dat zij niet die extra stappen hoeven te zetten of die jaren hoeven te verspillen, zeg maar, wat vroeger was, omdat ik uit zo'n klein dorp kwam en helemaal naar Amsterdam moest. En dat was helemaal. Ik heb dat helemaal zelf uit moeten zoeken hoe dat allemaal werkt. En als ik die mensen kan behoeden voor 10 jaar dat soort dingen uitzoeken, dan vind ik dat te gek. En als ik ze op het juiste pad kan zetten en de juiste connecties en de juiste ingang voor jou, heb je hier eens aan gedacht en verschillende dingen laten ervaren. Want daar gaat het natuurlijk ook om. Hè? Je moet ook zoeken wie je bent, hè? En dat kost gewoon jaren, dat kost gewoon tijd. Alleen dat kan je wel iets versnellen.
Ja. Hey, dan wil ik nog even naar een volgende talent van jou.
Oh.
Ja, we zijn 54 minuten bezig. Ja. En je kunt toch wel aardig ouwe hoeren. Wat je ook in de praktijk hebt gebracht. Want je bent ooit als sidekick of als productieassistent begonnen bij Rob Stenders.
Ik was producer en sidekick. Ja, in Stenders Eetvermaak was dat toen nog. Bij 3FM was dat. Ik moet zeggen, ik vond dat niet de meest leuke tijd van mijn leven, hoor. Ik pas niet echt in Hilversum, tenminste toen, in die zin. Ik voelde me vrij ongemakkelijk daar en ik vond het ook allemaal wat... Weet je, mensen, het was wel een beetje een wespennest. Ik heb dat wel echt zo ervaren. Ik heb overigens 8 of 9 jaar met Stenders daarna ook nog gewerkt. Hè. En hij is echt mijn mentor. Samen met Fred Siebelink hebben we nog een show gehad op Kix Radio. Dat was ook van 3FM. En... ja, hij is gewoon mijn leraar. Ik heb zoveel van hem mogen leren. En ik mag altijd instappen bij de top. Ik weet ook niet. Ik heb nooit de ambitie gehad om radio te maken. Maar ik kwam Stenders tegen bij 3FM toen. En ik wilde mijn plaat pluggen. En dat deed ik zelf toen. Dat is trouwens nog wel een leuk verhaal. Want wat er gebeurde was... ik had geen geld meer, want al mijn geld zat in mijn album. Want ik was naar New York gegaan. Maar ja, toen, dat vergeten ze altijd. En dat is ook een les. Marketing, je moet ook nog geld hebben voor de marketing. Maar die was op. Dus ik moest zelf gaan pluggen, promoten. Voor mensen die niet weten wat het is. Dat je je plaatje gedraaid krijgt op de radio. En, maar er was net dat gesodemieten geweest met Pim Fortuyn. Dus alles was allemaal afgesloten ook. Hè. Dus je mocht niet zomaar meer het Mediapark op, zoals vroeger. Maar ik dacht, ja, verdomme, ik moet daar komen in die paperbus. Ik moet daar naar binnen. Dus op een gegeven moment ben ik door de slagboom, die stonden open. En dat zag een beveiliger, die is er achteraan gerend. Maar het was nog een stukje. Dus ik heb mijn auto op de stoep geparkeerd. Ik ben naar binnen gerend bij de paperbus. En toen hadden ze allemaal van die pasjes. Dus tegen de stagiaire denk ik dat het was, geef me je pas! Dus die gaf de pas helemaal zo. Dus ik ben naar binnen. Ik ben naar de verdieping gegaan, de tweede verdieping toen. Waarop Stenders aan het draaien was. Dus ik ben er naar binnen gesneld. En ik zag daar vanuit dat raam daarboven, kon je zo mooi kijken. Dat zag ik allemaal van die mannetjes om mijn auto heen cirkelen daar. En ja, dat heeft blijkbaar wel iets opgeleverd. Want hij dacht wel, nou, die heeft wel lef. Je kan veel zeggen. En ook al vind ik de plaat misschien niet goed, maar je heeft wel lef. En dat was eigenlijk ook het begin met Stenders ook. En ja, bijna 10 jaar heb ik met hem gewerkt. En mogen leren ook. En het viel hem op dat ik best veel van muziek wist. En dat ik heel breed ben daarin. En hij zei, ja, er zijn niet superveel vrouwen meer die dat hebben ook, helaas. Want ik zou het aanmoedigen om vrouwen juist meer met muziek bezig te laten zijn daar ook. Maar het is natuurlijk ook een soort van gekte, wat ik al zei. Hè?
Nou, en het is ook wel moeilijk, hè? Als je gaat luisteren, als je de discussie met iemand aangaat over vrouwen op de radio.
Ja.
Dan blijft dat altijd een moeilijke discussie.
Ja.
Want zijn er goede vrouwelijke DJ's of niet? En ik ga me eigenlijk op het ijs niet begeven. Maar ik vond bijvoorbeeld vroeger... Nou ja, we hadden het even over... Ik was een groot fan van Alfred Lagarde.
Ja.
Als je het toch over radio hebt. Maar ook Siep.
Ja. Hè?
Dat was gewoon wel...
En nog steeds, hè?
Nee, ik weet niet of ze weer wat doet. Ik
heb Radio 2.
Oh, Radio 2.
Ja, 's avonds.
Maar daar was ik een groot fan van vroeger. Hè? Dat was een beetje leeftijdsgenoot. En die het dan maakte op de radio. Ze was leuk, ze was origineel. En dat is vaak wel wat je wil bij radio. Hè? Ja. Het is gevoel. Je wil, iemand moet bij je binnenkomen. En...
Het moet echt zijn. Je kan het niet faken op de radio.
Nee.
Dat is echt zo. Mensen prikken daar dwars doorheen. Ja, en in die, ik moet zeggen, er zijn best wel goede vrouwen, hoor. Ze zijn er echt wel. Het is alleen, ja, het radiolandschap is ook veranderd, zoals alles verandert.
Ja, je hebt een eigen radioprogramma gehad,
ja.
Uur van de Wolf.
Ja, ja, dat heb ik ook 1 jaar of 8, denk ik, gedaan. Ik ben wel verschillende zenders heb ik gehad. Het laatste was NH Radio en Ice Radio, daar heb ik het op uitgezonden.
Heeft het ook nationaal, heeft het ook landelijk gedraaid, Uur van de Wolf?
Nee, alleen maar bij regionaal. Ja, precies. Maar ja, tegenwoordig maakt dat niks meer uit met de internet. Dus, en met de podcast die ze normaal daarna opzetten. Dus dat maakt niet zoveel meer uit. Nee, dus dat vond ik heel leuk om te doen. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat het wel weer een beetje begint te kriebelen. Ook omdat ik zelfs op landelijke radio, en wederom ga ik geen namen noemen, maar dat ik vorige week iets hoorde van iemand die een plaat aankondigde. Dat hij zei, hier komt hij. Ik dacht echt, dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn. En dat was een beetje in het genre, de West Coast en de American, de West Coast rock, daar ben ik ook van. Hè. Dus de rock, bluesy, alles wat Amerikaans vind ik mooi. Dat draaide ik ook in het programma. En toen dacht ik wel, oeh, dus het begon wel weer te kriebelen om op een gezellige manier toch ook platen. Want je moet ze ook een beetje verkopen. En mensen, de platen moeten wel verkocht worden. En,
het is wel een moeilijke discussie natuurlijk ook. Hè? Vroeger mocht er veel meer. Hè? Je kon je eigen plaatje uitkiezen. Tegenwoordig krijg je een lijstje. Maar ook, ik zat hier pas met Edwin Cornelissen. En die is ook begonnen bij lokale of bij een ziekenhuisomroep. En daar leer je wel een beetje het vak. Daar kun je wat makkelijker op je bek gaan. Ja. Weet je, als je in Hilversum een verspreking maakt, of wat dan ook, heeft iedereen het erover.
Ja.
Zeker vroeger, hè, tegenwoordig heb je zoveel zenders, moet je ook de kans hebben dat iemand toevallig daarna luistert.
Precies.
Maar vroeger had je niet zoveel zenders. Dus als je iets verkeerd deed, dan was het ook wel snel dat je moest oppassen.
Ja.
Daar werd wel wat meer toegestaan, hè, dan tegenwoordig. Maar dat denk ik wel dat belangrijk is. Dat je ziet te veel mensen die in het vak rollen eigenlijk al meteen focussen op Radio 3, op 538. En dan allemaal een soort imitatie zijn van.
Ja.
En dan is de originaliteit is weg. Hè? Ja. We zijn geen kloontjes van Van Inkel of Evers. Of,
die zijn er ook niet meer.
Nee, ik liet jou dat dingetje wat wij gebruiken in de platen in zijn verhaal. Ik zit er dus 35 jaar oud. Dat heb ik gemaakt met Paul de Klein.
Ja.
Het zou nu zo gemaakt kunnen worden. Dus creativiteit zat er toen ook al. Hè, toen ging dat nog allemaal met bandjes en dingetjes. En die man die het ingesproken heeft, Siem Akkerman, die leeft al niet meer. Maar dat mis ik wel eens op de radio.
Ja.
Het is allemaal zo geproduceerd.
Ja.
En dat vind ik het mooie van Stenders. Het lijkt wel of die overal scheidt en heeft een altijd zijn eigen dingen. Dat vond ik er mooi aan hem.
Ja, nou dat was als producer ook best wel eens lastig. Want dan had je iemand aan de lijn hangen die zijn plaat mocht promoten, of die een verhaaltje kwam doen over een boek of whatever. En die liet hij dan gewoon hangen. Dus daar heb ik had, weet je, dat is ook met Stenders heb ik ook echt wel slaande ruzie bijna gehad. Echt gewoon. Maar dat was altijd prima. En dat was ook altijd, daarna was het ook wel weer goed. Dan spraken we 2 weken niet tegen elkaar of zo. Dan ging het ook wel weer. Maar ja, weet je, dat is wel heel lastig. En ik was toch wel echt heel erg van. Ik vind het heel belangrijk dat als jij een afspraak maakt, dat je het nakomt. En tuurlijk kan het eens een keer voorvallen dat iets gebeurt waardoor het niet uitkomt. Maar als iemand al aan de telefoon hangt, ik vind dat wederom zo gênant. Dus ik wil graag mijn afspraak nakomen. En als ik dat uit zijn naam doe, wil ik ook graag dat hij dat gewoon respecteert. Dus dat is wel. Nou nee, maar hij zegt zelf altijd, ik ben nu 80% betrouwbaarder. Dus dat, we gaan de goede kant op. Ja.
Hey, een beetje het laatste onderwerpje. En ik sluit nu uit dat we wat vaker gesprekjes gaan hebben. Waar sta jij over 5 jaar? Wat zijn een beetje. Wat heb jij nog allemaal in je portefeuille? Dat ga ik doen de komende jaren.
Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik aan het bijkomen ben van alles wat er gebeurd is de afgelopen 2 jaar. En eerder had ik heel duidelijk een beeld van dit ga ik doen. Maar ik weet het eerlijk gezegd niet meer. En als ik dat doe, dan zit ik altijd stil. En dan wacht ik tot het moment dat ik denk van oké, nu heb ik weer iets. Dit past bij mij. Dit is wat ik wil doen. Ik hou mijn oren en ogen open. Maar ik weet het gewoon niet. Ik weet het echt niet. Want ik voorzie in de theaters voorzie ik het ook nog dat het heel lastig gaat worden. Ik zie nu al wat er gebeurd is. Er zijn heel veel mensen uitgestapt uit het wereldje. Omdat ze gewoon geld moesten verdienen voor hun gezin. En daar gaat heel veel kennis verloren in ons vak. Hè? Dus geluidsmensen die normaal gesproken als eerste binnenkomen, als laatste weggaan. Maar nu denken, maar ik kan het ook makkelijker verdienen. Want ik had eigenlijk best wel een zwaar beroep. Maar al die kennis gaat ook verloren. En zonder een goede geluidsman ben je nergens. Echt nergens. Dan kan je nog zo'n leuke muzikant zijn of een goede zanger. Dat is net zo belangrijk. Dat is onderdeel van je team. En er zijn allemaal schakels weggevallen. En nu ook. Ik word heel vaak gebeld van, joh, kan je niet even met je gitaar komen? Ja, ik heb nu wel 2 dingetjes staan of zo. Maar dat is bij hoge uitzondering dat ik dat doe. Maar dat is niet waarom ik muziek ben gaan maken. Ik wil gewoon weer met mijn band op pad. En ik zie dat het gewoon heel moeilijk is om alles weer aan de praat te krijgen en om te verkopen. En ik wil gewoon kwaliteit leveren. Dus dat is best een probleem.
Denk je dat het nog 1 jaar, 2 jaar zou duren voordat.
Veel langer. Ja? Voordat het op het oude niveau is? Ja, dat gaat echt wel even duren hoor.
Denk jij dat, en niet om doemdenken, maar dat we voorlopig van de corona nog niet af zijn? Dat het nog een keertje terugkomt?
Ik heb zelf voorspeld. Ik heb tot nu toe iedere voorspelling nog goed gehad. Ik hoop het niet. Maar ik denk zelf dat we in november nog weer een soort van golfje krijgen. En dat we nog misschien best wel eens een lockdown weer kunnen krijgen. Ik sluit het niet uit. Het is niet voor niks dat ik mijn shows naar oktober 22 heb gezet. Hè? Dus zover ben ik vooruit gaan denken. Want ik denk, dit komt gewoon niet goed. dit komt niet goed.
Hey, nou heb je in de coronatijd ben je ook wat creatiever geworden. Je bent gaan schilderen en dingen. Zoals ik bijvoorbeeld nu podcast. Maar ik doe veel programmeren. Dus ik ben dan juist in de getallen. En iemand die mij een beetje volgt. Ja, ik maak heel veel spelfouten in mijn sociale media. Taal is niet mijn beste ding.
Kijk, we hebben allemaal onze...
dat is niet mijn talent. Laat me ook geen normaal mailtje sturen. Maar... ik leef wel van creativiteit. Hè? Ja. Dus zei mijn compagnon Robert. Die zei ook van, ja, weet je, die podcast, dat is wel goed voor jou. Want dan kun jij weer een beetje je kop legen. Ja. Dus, en jij bent gaan schilderen. Ga je daar iets mee doen in de toekomst? Tekenen dingen? Want het zijn leuke schilderijen.
Ja, nou,
kunnen ze ergens kopen?
Ja, ze kunnen ze zeker kopen. Via LanaWolf/art kom je op mijn dingen uit. Het meeste is eerlijk gezegd al weg. Want ik denk elke keer, dan ga ik binnenkort een keer exposeren. Of ik krijg weer een opdracht tussendoor. Maar het is al weg voordat het überhaupt de kans heeft om ergens geëxposeerd te worden. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En... daar blijf ik wel mee doorgaan. Dat is dan het voordeel van corona. Dat is wel iets wat ik ontdekt heb. En dat kwam eigenlijk...
Is het lucratief?
Ja. Nou, niet in uren. Niet als je het in uren om gaat zetten. Maar het heeft ervoor gezorgd dat ik in de coronatijd toch mijn creativiteit kwijt kon. Want elke keer als ik ging zingen, moest ik heel hard huilen. Het is heel stom. Klinkt heel stom. Maar dan wist ik wat ik verloren had. Dus ik ging niet meer zingen. Ik heb gewoon 1,5 jaar alleen maar studio dingen. Want daar heb ik geen... Niet in die zin, als ik jingles zing, dan is dat een soort van wiskundig iets. Hè? Dus dat kan je dan met verstand op nul. En dan ga je dat gewoon zingen. Ook met gevoel, maar het is toch anders. Dan wanneer ik mijn gitaar pak en ga zingen. Want dan barst ik gewoon een snik uit. Ik dacht, ik wil helemaal niet zo verdrietig zijn. Dus dan ga ik me niet meer zingen. Dus ik heb gewoon echt 1 jaar niet gezongen voor mezelf. En ik ben nu pas sinds kort pas weer begonnen. Omdat ik een concert heb met een groot orkest. Daar ga ik iets leuks mee doen. Dus ik ben nu weer begonnen met repeteren voor mezelf. Het heeft voor mij gezorgd, het schilderen, dat ik me kon uiten in ieder geval. Op een andere manier, visuele manier. Maar dat werkt voor mij ook.
Hey, en nog een beetje zelf pluggen. Waar kunnen mensen wat meer zien, luisteren van LanaWolf nu in coronatijd? Spotify, website. Ik heb hier nog een paar mooie cd's, maar die hou ik zelf.
Ja, www.lanawolf.nl of .com. Je komt er allemaal uit. Of het uur van de wolf.com kom je er ook uit. Meisjes van 60, die merken country legends. Je komt er allemaal uit. Komt allemaal bij LanaWolf uit. Dus je bent te vinden.
Hey, leuk dat je er was.
Ja, vond ik ook.
Gezellig.
Ja.
Tot de volgende.
Dank je.
Dit is
Tot zover deze editie van Smalltalk. Wil je een andere editie luisteren? Ga naar smalltalkdepodcast.nl of je eigen podcast-app. Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl.
Geen gekletst, maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer. Smalltalk.
Ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.